goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast NS, alle seinen op rood. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over crisis in Den Haag. Het kabinet praat vandaag weer verder over nieuwe asielmaatregelen. Rutte's VVD wil uiterlijk morgen resultaat zien. En wit poeder in het Witte Huis. De Secret Service heeft cocaïne gevonden. En Biden wil dat tot op de bodem opsnuiven. Of uitzoeken. Daar ga ik over praten met mijn twee panelleden vandaag. Te weten Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
En goed dat jullie er zijn. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met ZZP'ers in de zorg. Want dat worden er steeds meer. Vorig jaar hadden we er zo'n 147.000. Meer dan 1 op de 10 functies in die zorgsector wordt momenteel ingevuld door een ZZP'er. Vaak voor een veelvoud van het salaris van personeel in vaste dienst. En met zoveel krapte in de zorg lijkt het einde van die wildgroei aan freelancend zorgpersoneel nog niet in zicht. En dat is een groot probleem, zegt minister Connie Helder van Langdurige Zorg deze ochtend in de Telegraaf. Nou, vanochtend heeft het kabinet samen met 6 brancheorganisaties een handtekening gezet onder een hele stapel afspraken. Maar de kern is minder ZZP in de zorg en een einde aan schijnzelfstandigheid. Maar ja, je zou ook kunnen denken, mogen zorgprofessionals dat niet lekker zelf bepalen? En daarom is ons breekijzer vandaag: freelancen in de zorg moet een optie blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moet het maar eens klaar zijn met al dat geflex en lekker terug naar het good old contract? Of hoort bij een moderne arbeidsmarkt ook dat er geflext kan worden? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. En je kan ook reageren via BNR Nieuwsradio op Instagram. In de stories kan je stemmen. Dan zien we zo meteen over een minuutje of 20 wat daar de tussenstand is. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Anouk en Joris erover denken. Maar ik begin met Tashal Sayedi. Die is directeur van Mediveld, een bemiddelingsbureau voor ZZP'ers in de zorg. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En ook bij ons is Mirjam Michiels, senior manager bij EY. Specialist in loonbelasting en sociale zekerheid. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ons breekijzer vandaag, de stelling waar luisteraars op kunnen reageren. Freelancen in de zorg moet een optie blijven. Nou, Tashal, ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Wat vind jij?
Ik ben voor deze stelling. En ik vind dat we juist de ZZP's of de freelancers in de zorg voor de continuïteit van de zorg nodig hebben.
Ja, en waarom?
Omdat wij ook in onze dagelijkse praktijk zien dat de ZZP's eigenlijk heel veel de last minute diensten oplossen voor de zorginstellingen. Mm-hmm. Om jullie een voorbeeld te geven, hebben we nu in regio Utrecht bij 3 zorginstellingen de komende 2,5 maand ruim 2.500 diensten open. Ja, dat redden ze met eigen personeelbestand niet. En dan komt eigenlijk freelancer of detachering in beeld.
Ja. Zou het niet beter zijn als die mensen gewoon in dienst zouden zijn bij die organisatie waar ze nu via jou gaan werken?
Ja, ik denk, ik weet niet of dat beter is. Ik denk dat we dat beter aan de zelfstandigen kunnen vragen. Mm-hmm. En als je het aan ze vraagt, dan hoor je wel dat ze eigenlijk door slecht werkgeverschap en een falend leiderschap eigenlijk de keuze hebben gemaakt om zelfstandiger te worden en meer regie te hebben over hun werk.
Ja.
En daarin staat eigenlijk het geld niet op nummer 1. Maar je ziet dat er daarvoor andere dingen, flexibiliteit, vrijheid, zelf kunnen bepalen wanneer je kan werken.
Ja.
Dat eigenlijk wel de bepalende factoren zijn.
Ja. Okay. Laten we zo verder praten, ook over wat je dan vindt van de kritiek van minister Helder. Mevrouw Michiels, ons breekijzer vandaag. Freelancen in de zorg moet een optie blijven. Wat vindt u?
Zoals het er nu aan toe gaat, nee, is mijn mening hierover.
Waarom?
Waarom? Kijk, de wet en regelgeving is ingericht op een bepaald moment. En daar wordt nu niet aan gehandhaafd. En nu is het een soort brei geworden van onduidelijke regels. Mm-hmm. Ik herken al de zaken die meneer Sayedi zegt. Maar zorginstellingen lopen nu tegen grote praktijkproblemen aan. Namelijk dat mensen uit dienst gaan, komen werken wanneer het hen uitkomt. Dat daardoor de inroostering nog moeilijker wordt en het vaste personeel onderlijdt. En natuurlijk enorm hogere kosten. Omdat de vaste afspraken die uit een cao's zijn gemaakt niet gelden voor de ZZP'ers. Dus mm-hmm. Zij kunnen beduidend hogere bedragen vragen.
Ja.
En tweede argument is ook nog even dat ik denk dat ZZP'ers en freelancers niet altijd realiseren dat ze dus nu ook niet verzekerd zijn als ze ziek worden, niet voor arbeidsongeschiktheid, stel ze zouden werkloos worden, ze bouwen geen pensioen op. Ja, dat is ook een punt om over na te denken of we dat willen.
Ja, maar zegt u dan, bent u principieel tegen of zegt u het is nu zo uit de hand gelopen en we moeten er nu een rem op zetten en natuurlijk een beetje freelance en een beetje flex zal altijd blijven? Of is het gewoon ja, principieel fout wat u betreft?
Nee, het is dat laatste inderdaad. Door de onduidelijkheid in de regelgeving op dit moment en het niet handhaven loopt het tussen de spuigaten uit. En dat is gewoon onhoudbaar voor zorginstellingen.
Oké. Ik praat zo met u verder. Ik ga een rondje mijn panel doen eerst. Ons breekijzer vandaag. Freelancen in de zorg moet een optie blijven. Anouk, wat vind jij?
Eens.
Waarom?
Ik denk dat je deze al wel aan het zien komen.
Ja, dacht ik al, ja, de ondernemer, ja.
Ja. Als werkgever, je hebt eigenlijk die flexibele schaal nodig om die continuïteit van een organisatie te kunnen borgen. Mm-hmm. De optie moet blijven, zeker wel. Mm-hmm. Natuurlijk hoort er ook bij goed werkgeverschap dat je goed voor mensen zorgt. Of dat nou in loondienst is of in freelance verband of detacheringsverband. En ja, heel eerlijk, de hogere kosten van detachering die neem je vaak voor lief als werkgever als je bijvoorbeeld een piek of gewoon krapte op moet vangen.
Ja, en je hebt ook minder risico's als je een freelancer in dienst neemt. Want ja, als diegene ziek wordt.
Ja, op zich wel. Maar dan ben je alsnog die arbeidskracht kwijt. Ja. Dus en daar zit eigenlijk uiteindelijk je allergrootste risico als werkgever natuurlijk. Dat je niet kan leveren, in welke vorm dan ook. Dus ik herken zelf niet de benadering als werkgever ten opzichte van ZZP'ers. Dat is omdat je ze dan makkelijk kwijt kan zijn. Want je hebt iedereen gewoon nodig. Mm-hmm. Maar ik ken ZZP'ers vaak wel dat mensen zijn die vaak bovengemiddeld goed zijn in hun werk. Die waar je binnen je bedrijf als werkgever niet zoveel meer voor kan bieden. Omdat anders ook je loonverdeling bijvoorbeeld heel erg uit balans raakt. En die mensen zijn vaak bereid om zelf wat meer verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En daar hoort ook een hogere beloning bij.
Oké. Okay. Joris, wat vind jij? Freelancen in de zorg moet een optie blijven?
Ik ben helemaal eens. Ik denk dat het zeker een optie moet blijven, maar ik denk niet op de huidige schaal. Uh-huh. Want door eigenlijk een tekort in de zorg kan een ZZP'er nu eigenlijk alles vragen wat hij wil. En als je nu in de zorg werkt, snap ik wel dat je ZZP'er wordt. Als je ziet dat een collega van jou die precies hetzelfde werk doet als ZZP'er soms wel het dubbele kan verdienen. Ja. Dan snap ik wel dat steeds meer mensen ZZP'er worden. Maar misschien dat je dan moet kijken van dat je alleen nog ZZP'er kan zijn in de zorg. Bijvoorbeeld als je voor meerdere werkgevers werkt in plaats van voor maar één werkgever. Mm-hmm. Dat je dan beter gewoon in dienst zou kunnen.
Ja, het heeft misschien ook weer met die schijnzelfstandigheid te maken. Tassal, ik wil je even voorleggen. In de Telegraaf wordt onder andere genoemd die vicieuze cirkel die er zou zijn. Er is een grote vraag naar personeel in de zorgsector. Daardoor ga je dus ZZP'ers inhuren. Dan is het beeld van die ZZP'ers, ja, dat zijn mensen die krijgen dus inderdaad veel meer betaald. Die willen alleen, ik zeg maar even, de leuke klusjes op de leuke tijdstippen doen. Daardoor wordt de druk op anderen hoger. Mensen vallen daardoor uit. Daardoor heb je weer meer ZZP'ers nodig. Het is een soort vicieuze cirkel naar beneden waar u aan meewerkt.
Ja. Ja, volgens mij is dat niet helemaal waar. Ja. Want wat je ziet, ja, ik vind dat de zorginstellingen ook een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen van wat voor afspraken maak je met een zelfstandige. Ja. Op het moment dat je iemand inhuurt, ja, hoor je dan ook bepaalde afspraken te maken. Dit zijn de werkzaamheden of dit verwachten we van je, waardoor je dus wel een balans creëert op je locatie. En daarnaast hoor ik ook altijd, ja, ze kosten meer. Volgens mij kost iemand die in verzuim zit veel meer geld. Gemiddeld ben je 250, 300 euro per dag kwijt. Ja. Dus ik denk dat de zorginstellingen juist, omdat ze zo'n hoog percentage van verzuim hebben plus externe inhuren, dat zijn dus dubbele kosten eigenlijk die je maakt. Ik denk dat je in de kern naar de zorg moet kijken. Waarom hebben we 8,1% volgens mij in het laatste kwartaal van 2022, volgens CBS...
Ja. Uitval.
Verzuim, ja. Uitval. Wat maakt dat er zoveel mensen eigenlijk ziek zijn? En hoe kunnen we dat voorkomen, waardoor je uiteindelijk ook de inzet van ZZP'ers zou kunnen verminderen?
Ja. In de zijlijn wilde het kabinet ook gelijk eigenlijk bureaus zoals dat van u een beetje aanpakken. Want daar zit een beetje het toontje onder van ja, u grijpt ook een heel deel van dat geld weg. En u wordt er ook slapend rijk van. Is dat zo?
Nou, slapend rijk. Kijk, ik ben zelf ook een verpleegkundige. Het is goed om dat even te benoemen. Er zijn bureaus die dat wel doen. Ik sta er zelf als oprichter en directeur van Mediveld. Nou, heel menselijk en iedereen mag wel wat verdienen, maar we moeten de zorg niet kapot maken.
Nee.
En dat vind ik dan ook breed. Hè. Als we dan naar het geldcomponent kijken, denk ik dat je ook in de zorg breder moet kijken.
Ja.
En dan doe ik ook op medisch specialisten. Alle andere partijen die ook aan de zorg verdienen.
Ja.
Nou, we gaan van de zorgverzekeraar tot dan softwareleveranciers die miljoenen en winstmarge van 30-40% maken. Ja, daar moeten we de maatschappelijk ook wat van gaan vinden.
Ja, maar je hebt ook wel boeven in de sector.
Zeker.
Ja, die zijn er ook. Ja. Mevrouw Michiels, voordat ik naar de bellers ga, die reageren op onze stelling. Eerst eventjes, het draait voor een groot deel om schijnzelfstandigheid. En het schijnt in de sector toch vrij onduidelijk te zijn wanneer iemand schijnzelfstandig is. Terwijl ik dacht, ja, daar heb je toch eigenlijk wel vrij makkelijke checklistjes voor. Waarom is dat zo onduidelijk in die zorgsector?
Ja, eigenlijk vanuit fiscaal perspectief is het relatief wel duidelijk. Mijn standpunt is gebaseerd op de huidige wet en regelgeving, zoals die er nu is gemaakt door de overheid. Als iemand in feite hetzelfde doet als andere personen binnen de organisatie, dan zegt de huidige wet en regelgeving, dan ben je al snel een werknemer.
Ja.
En als mensen dat dan als ZZP'er doen, dan zijn het in feite die schijnzelfstandigen. Mm-hmm. Maar omdat op dit moment, sinds 2016, is de onduidelijkheid in de regelgeving en ligt er een officieel besluit dat de Belastingdienst niet gaat handhaven daarop. Dus er zijn geen controles en dat soort zaken. En dat maakt dat het voor zorgorganisaties inderdaad heel onduidelijk wordt, omdat het feite de keuze nu ligt bij de ZZP'er.
Ja, en je dat dus ook ongestraft kan doen. Nou gaan die partijen wel afspreken dat vanaf 2025 die Belastingdienst wel beter gaat controleren. En dan denk ik ook een beetje, de Belastingdienst, uitvoeringsorganisatie, kan nog geen eens de BTW op groente en fruit afschaffen. Dus gaan ze dit dan wel doen?
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik denk dat in het convenant van vandaag staat, ik heb het nog niet gelezen, dat we afspreken van alle zorginstellingen gaan zelf samen het standpunt innemen. Je komt in principe bij ons in dienstbetrekking. En dat zou ook de oplossing zijn. Want wij horen heel veel zorginstellingen, ja, we willen werknemers wel een arbeidsovereenkomst geven. Maar als wij dat als eerste zijn, dan gaan ze naar andere zorginstellingen om daar hun werkzaamheden te verrichten. En door die krapte die er nu natuurlijk gewoon is, hebben zij de keuze waar ze gaan werken op dit moment.
Ik ga naar onze bellers. 020-468-4x0. Ons breekijzer vandaag is freelancen in de zorg moet een optie blijven. Als je wil reageren, nu bellen, dan praat je zo mee in de uitzending. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred van der Laar uit Den Bosch. Ik ben zelf een gepensioneerde hoofdverpleegkundige en leraar verpleegkunde. Ja. En ik weet dat er 50.000 arbeidsplaatsen die kunnen niet vervuld worden. Mm-hmm. 50.000. En we hebben 130.000 verpleeghuisplaatsen en die kunnen niet meer uitgebreid worden. Want dat heeft minister Helder gisteren nog een keer voor Radio BNR gezegd.
Mm-hmm.
Huisvesting plus gehandicaptenopvang en meer dagopvang.
Ja.
Met andere woorden, die 50.000 mensen die ze tekort komen, moeten we dat allemaal ZZP'ers laten worden, dan wordt de zorg onbetaalbaar.
Ja.
Dus ik ben ervoor dat dat gestopt wordt. Helemaal eruit.
Dank voor het bellen, Fred. Meneer of mevrouw Van der Valk, goedemorgen.
Goeiedag, kunt u mij horen?
Ik kan u duidelijk horen, zeg het maar.
Ik ben een zeer felle tegen en ik werk al meer dan 40 jaar in de zorg. En wat zich nu afspeelt, is een drama. Mijn eigen organisatie ging diep de rode cijfers in van de ZZP'ers. En ik kom ook uit de ziekenhuiswereld vandaan. Dan zie je dat nu ook gebeuren. Dat mensen die al jaren op de OK werken, of intensive care, dat er ZZP'ers binnenlopen. En die maken de budgetten kapot. Want de zorgverzekeraars willen die niet meer betalen. En ziekenhuizen moeten steeds alle zeilen bij gaan zetten. En ja, ik noem het een soort predators, die ZZP'ers. En dat is compleet ontspoord nu. En dat baart grote zorgen. De gemeente kampt op met personele problemen. Dat zie je dus in de jeugdzorg. Nou, die budgetten die gaan door het dak heen. En er moeten alle zeilen bij zetten om de boel eruit te halen.
Ja, en nu zegt we moeten er vanaf.
Per direct. Ja. En terug naar de basis. En ook de jeugdzorg probeert opknippen terug naar de plek waar het hoorde. En zijn, als je in de jeugdzorg zit bijvoorbeeld, dus waren in toen 2015 zat je met 3000 aanbieders. Ze zijn nu niet meer dan 6000.
Ja.
En heel veel die van zichzelf zijn begonnen ook weer een leuk ZZW-bureautje. En die krenten uit de pap halen. Daarom noem ik het ook predators.
Ja.
De mooie dingen eruit halen, maar het zware geschut in de verpleeghuizen. daar willen ze niet werken.
Nee, duidelijk. Dus dank voor het bellen, meneer Van der Valk. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja, ik denk dat we van ZZP'ers in de zorg dat we daar helemaal van af moeten. Ook voor het onderwijs trouwens. Want wat er bij ZZP'ers fout gaat, dat zijn wat mij betreft twee dingen. Enerzijds, een deel van de ZZP'ers haalt inderdaad de krenten uit de pap, zoals hiervoor ook al is gezegd. Die bepalen zelf wanneer ze wel of niet willen komen werken. En werk wat ze niet doen of waar ze geen zin in hebben, dat doen ze niet. En een ander deel ZZP'ers is ook ontstaan doordat ze te weinig betaald kregen wanneer ze een vaste baan zouden nemen, of ze kregen geen vast contract. Mm-hmm. En door een grote mate van onzekerheid dachten ze van, goh, laten we dan maar als ZZP'er beginnen, dan hebben we tenminste werk. Mm-hmm. Dus laten we daar nou mee ophouden. Laten we met name in cruciale sectoren als zorg en onderwijs beginnen met vaste contracten. Betaal die mensen gewoon naar behoren, betaal ze wat meer. Dat kan makkelijk, want ja, een ZZP'er uitbetalen, dat is ook al veel duurder voor een werkgever. En laten we het gewoon oplossen met vaste werknemers, vaste contracten.
Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Jos. Goedemorgen, Jos.
Ja, goeiedag.
Zeg het maar.
Ja, nee, ja, ik heb een schoonzus die werkt in de zorg al meer dan 35 jaar. En die werkt zich 4 slagen in de ronde. Ja. Omdat de ZZP'ers niet opkomen dagen. Oh. Reisgeld wordt gewoon vergoed. In uren. Inderdaad, wat de vorige spreker zei. Wat ze niet van plan zijn om te doen, daar gaan ze ook niet doen. Ze zeggen dat ze big geregistreerd zijn, terwijl ze het niet zijn. En er zijn er ook nog een aantal bij die spreken zelfs geen Nederlands.
Nou, dat is een lekker beeld.
Ja, dat is wij toevallig dat we het er van de week hebben over gehad toen we daar waren. En dat ze zei ook van, ja, het is echt een drama. Dan moeten ze echt niet stoppen. Ze moeten echt op een andere manier aanpakken.
Maar hier is verder bespreken in de studio. Dank voor het bellen, Jos.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Panel vandaag met Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. En ook bij me zijn Mirjam Michiels, senior manager bij EY. Ze weet alles van loonbelasting en sociale zekerheid. En Tassal Sayedi, hij is directeur van Mediveld. We praten over ons breekijzer. Freelancen in de zorg moet een optie blijven. Als je erover wil meepraten, nu bellen 020-468-4x0. Dan praat je over een minuutje of drie nog even mee in de uitzending. Ja, Tassal, ik zie toch veel mensen die maar anti-die ZZP'er zijn. Dat zijn toch allemaal onbetrouwbare figuren. Figuren, allemaal die willen graaien, de krent uit de pap. Nou, lekker beeld.
Ja, dat kan deels kloppen. Ja. Waar geld te verdienen is, krijg je eigenlijk met dit soort partijen en groepen te maken. Uh-huh. Ik denk dat daarin ook de zorginstelling deels verantwoordelijk zijn. Maar met wat voor partijen doe je zaken? Wat voor afspraken maak je? En hoe borg je? Hoe zorg je ervoor dat er wel gekwalificeerd personeel op de werkvloer komt? Dus deels is het wel inderdaad aan de markt dat je ziet dat er alles gebeurt. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk van wie haal je binnen als partij zijn. En wie haal je als ZZP'er zijn er binnen. Ja,
dus daar moet je goed op letten. Je zei het zelf al, je bent zelf ook verpleegkundige en ZZP'er. Waarom ben je zelf ooit voor jezelf begonnen? Is dat een vrijwillige keuze geweest? Of een beetje noodgedwongen? Ja?
Nee, vrijwillige keuze. In de zin van ook meer vrijheid. Zelf de regie willen hebben. En daarbij hoor ik ook een paar deelnemers van dit programma dat ze zeggen van, nou, de ZZP's doen al niet alle diensten. Nou, als je naar ons bestand kijkt, ja, dat zijn mensen die wel alle diensten doen. Mm-hmm. Dus dat belt, dat het iedere keer naar voren komt van, nou, de zelfstandigen doen alleen maar wat ze willen. Dat is niet waar. Dat kan deels waar zijn. Daarnaast vind ik ook dat er gezegd wordt, nou, ze kosten meer geld. Mm-hmm. Ik denk dat je ook per onderdeel moet kijken. Als je naar het geheelplaatje kijkt van, nou, hoeveel kosten ze meer? Hè? Ik geef je een voorbeeld, een helpende in de zorg- en welzijnssector. Nou, die zet je nu gemiddeld tussen 34 en 36 euro bij een zorginstelling in. Ja. Dus dan is mijn vraag van, nou, hoeveel zijn ze dan voor iemand die een loondienst is kwijt?
Ja. Nou, hoeveel is dat? Weet je dat ook?
Dat weet ik ongeveer. Ik denk dat ze wel in die richting eraan kwijt zijn. Ja. Dus waar het geld ook naartoe gaat, hè, deels, is zie je ook dat er sprake van BTW is soms, hè, van 21%. Ja. Dat zijn ze extra kwijt en dan kunnen de zorginstelling dat ook niet aftrekken. Dus dat is dan ook extra post. Maar er zijn verschillende onderzoeken gedaan waar het is gebleken dat het extern personeel niet altijd duur hoeft te zijn.
Okay.
Als je hem goed managed.
Ja. Mevrouw Michiels, wat moeten we doen als we zeggen we willen contracten in die zorg aantrekkelijker maken? Gaat dat dus inderdaad om loon? Gaat dat om meer zeggenschap in je werk? Wat kan je doen? Waar kan je aan draaien? Welke knoppen?
Ja, je ziet inderdaad dat de mensen die kiezen voor het ZZP-schap een aantal argumenten hebben. Eén, fijn, ik hou netto meer over. Maar vooral die flexibiliteit en het takenpakket kiezen is voor hen wel heel erg belangrijk. Dus je zou moeten kijken hoe je als zorginstelling kunt kijken. En dat werd ook net ook al gezegd, hoe je dat voor vaste werknemers kunt optimaliseren. Dat zij dus in ieder geval ook gewoon een flexibelere mogelijkheid hebben om werkzaamheden te verrichten of roosteringspakketten aanpassen of andersoortige diensten. En goed werkgeverschap, dat hoorde straks ook al gevallen, is daar natuurlijk gewoon heel belangrijk bij. En wat we nu niet, we hadden net ook over de kosten van een ZZP'er voor een instelling. Mm-hmm. Omdat het nu juridisch niet goed geregeld is. Ja, we hebben een goedkeurende regeling voor de loonheffing sociale zekerheid. Maar we hebben in het arbeidsrecht is niet geregeld. Als een werknemer, een ZZP'er zegt, ik heb hier nou 4 jaar gewerkt en ik word ziek. Ik wil mijn loondoorbetaling mm-hmm. hebben. Nou, dan heeft hij een hele grote kans van slagen. Ja. Hoe zit het met pensioenfondsen? Dat zijn allemaal elementen die nu niet geregeld zijn en heel veel onzekerheid. En dus een mogelijk risico met zich meebrengen voor instellingen.
Ja, dat zal als er mensen zijn die bij jou ZZP en die zeggen, nou, ik ga toch ergens in dienst. Zeg je dan, goh, je bent echt helemaal gestoord? Of zeg je, succes en ja, vind je dat ook prima?
Ik ben ook een broeder, hè. Ik ben een mensenmens. Mm-hmm. Dus in die zin, als iemand waarom ik mijn bureau ben begonnen, is ook juist dat ik dat ik er energie van krijg mm-hmm. om mensen te horen wat hun ambities zijn, waar willen ze naartoe, hoe kunnen we ze helpen. Dat is eigenlijk de start van mijn onderneming. En op het moment dat iemand een vaste dienstverband, een uitdaging en een plek heeft gevonden waar die nou, hoort en ja. prima kan functioneren, zeg ik ja, heel veel
helemaal
succes.
Helemaal prima. Ja, ja.
Okay, heb we ik gaan echt geen moeite.
Nog een paar bellers doen tot slot van het half uur. Frodo, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja, mijn vrouw die werkt in de zorg, in de ouderenzorg, verpleeghuis. En dat doet ze echt met grote liefde en inzet. Mm-hmm. Maar de werkers zijn echt een hel. De meesten lopen weg natuurlijk. En ZZP's of freelancers, die zullen echt niet die lastige dienst in. Helaas niet, dat moet zij doen. Maar wat ik eigenlijk wil aanstippen, want heel veel dingen zijn al genoemd, is de managementstructuur, het werkgeverschap. Mijn vrouw werkt in een zelfsturend team. Ja. Nou, één ding wat je niet moet doen onder je werknemers is een zelfsturend team. Ze wordt echt in haar vrijheid constant lastig gevallen. En dat doen ze elkaar. Dat kan niet anders met, ja, wanneer kun jij die dienst opvullen? Wanneer, er is geen leiding. En dat vreet aan de solidariteit. Het vreet aan je vrije tijd. Ja, dat is ook wel echt een oorzaak.
Ja, dus beter leidinggeverschap in de zorg. Dankjewel voor het bellen. Even kijken. Huub, goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, ik ben voor de stelling dat de freelancers moeten blijven. Ik werk zelf als zelfstandig in de zorg, in de geestelijke zorg. En ik zie er vooral een kwaliteitsslag in, omdat veel mensen die in grote logge organisaties werken niet durven aan te geven waar ze last van hebben. En juist als zelfstandige heb je alle ruimte om dat wel te doen. En dat wordt zeer gewaardeerd door mensen die juist in vaste dienst zitten en bang zijn om hun plek te verliezen. Mm-hmm. En die andere kant, er wordt heel geroepen dat je netto meer overhoudt als zelfstandige. Nou, dat hou je absoluut niet, want al die mensen die dat roepen, die hebben geen idee wat het inhoudt om zelf je arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben, om zelf je pensioenaanvraag te doen. Eens. Dus uiteindelijk is het op inhoud gebaseerd voor de meesten. En ja, daar maken mensen misbruik van. Maar het is vooral een tegenhanger tegen al die grote loggers, organisaties, zorginstellingen, die geen enkel oog meer hebben voor de kwaliteit van de zorg. Mm-hmm. En dat wordt juist door freelancers, denk ik, onder de loep genomen.
Dank voor het bellen en tot slot van het half uur. Bart, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik ben wel voorstander van de stelling, maar dus voor ZZP'ers. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het eigenlijk niet anders kan. Ja. Wij moeten gaten vullen. Ik ben zelf mede-eigenaar van een zorginstelling. Ja. Fysiotherapiepraktijk met 5 locaties. En wij werken ook met ZZP'ers.
Ja. Maar zou je liever zonder willen of liever met? Want het is ook het is lekker flexibel natuurlijk.
Nou, ik zou wel liever. Ik vind het makkelijker om ze in loondienst te hebben. Ja. Vanwege uniformiteit en ook loon uiteraard. Mm-hmm. Maar de reden waarom heel veel mensen zelfstandig worden is ook vanwege de vergoeding.
Ja.
Er wordt gewoon niet zo goed betaald. Een fysiotherapeut verdient fulltime amper €2.000 netto. En daar gaat nog best wel wat vanaf. Er is bijvoorbeeld in onze sector al 20 jaar geen cao. Ze zijn er wel mee bezig. Mm-hmm. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat medewerkers zelf voor minimaal 50% hun eigen pensioen betalen. Ja. Als ze ziek zijn, hebben ze 2 wachtdagen. Dat betekent dat je, als je ziek bent, gewoon geen
geld krijgt. Ook niet aantrekkelijk, nee.
En als je bijvoorbeeld geen patiënten hebt, omdat er niemand is op dat moment, krijg je ook niet betaald. Want je wordt ergens wel betaald naar omzet.
Nee, ik snap het. Duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Bart. En dank ook aan alle andere bellers. En de mensen die op Instagram gestemd hebben. Ons breekijzer, freelancen in de zorg moet een optie blijven. 65% is het daar nu eens. En daar op Instagram, BNR Nieuwsradio, kan je nog de hele dag van je laten horen. Ik dank Mirjam Michiels, senior manager bij EY, die alles weet van loonbelasting en sociale zekerheid. En Tassal Sayedi, directeur van Mediveld. Fijn dat je er was, dankjewel. Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden, met Anouk en Joris, over het nieuws van de dag, over de vraag of we morgen nog een kabinet hebben. Crisisoverleg over het migratiedossier in Den Haag gaat vandaag verder. En een gewaagde uitspraak van de hoogste baas van Shell. We zijn nog lang niet klaar voor een wereld zonder olie, vindt hij. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management, en Joris Hetterscheid, hij is de voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Den Haag, want na een avond onderhandelen is er nog steeds geen witte rook uit die stad. Het kabinet probeert een akkoord te bereiken op asiel. We weten, de VVD-fractie wil dat de instroom fors naar beneden gaat. Heeft morgen vrijdag als een soort van ultimatum gesteld. Dan moet er een deal liggen. Premier Rutte die zou bereid zijn om zelfs het kabinet te laten vallen, mochten de partijen er niet uitkomen. En onze politiek verslaggever Leendert Beekman die zei vanochtend nog, ja, er hangt een gevaarlijk woord in de lucht.
En dat is principe. Zowel de VVD als de ChristenUnie staan er heel principieel in. En dan weet je eigenlijk in Den Haag, als dat woord valt, dan kan het nog wel eens lastig gaan worden.
Ja, dan ga ik even naar de politicus in ons midden, Joris. Wat denk jij, hebben we nog een kabinetmissionair aan het einde van deze week, morgen dus?
Ik denk dat het uiteindelijk niet zo ver zal komen. Ik denk uiteindelijk dat de VVD niet echt het kabinet zal laten vallen. Uh-huh. Ik denk dat het vooral nog grootspraak is voor een onderhandelingspositie om dat te versterken. Ik denk uiteindelijk niet dat Rutte en de VVD het aandurft om ook echt het kabinet te laten vallen hierop.
Ja, we zijn hier nu al een maand of 8 mee bezig, geloof ik. Het is een maand of 8 geleden dat Rutte tegen zijn fractie heeft gezegd dat hij zich ging inspannen om die instroom omlaag te krijgen. We hebben daarna van alles nog wat gezien. Hij is naar Tunesië geweest. Ik geloof dat Erik van den Burg naar Marokko is geweest om daar afspraken te maken. In Brussel, althans ja, Luxemburg, maar Brussel is er een dealtje bereikt. Die migratiedeal in ons land krijgt ook wel enige vorm, lijkt het, meldt NRC. En toch komen ze er niet uit. Waarom is dit zo ingewikkeld?
Goeie vraag. Het ding is dat dit kan natuurlijk in Brussel. Dit moet in Brussel worden geregeld. En dat duurt gewoon heel erg lang. En in Nederland kunnen we zelf gewoon niet superveel doen. Maar even, het VVD heeft het over instroom. Mm-hmm. Terwijl ze verwachten een instroom van 70.000 asielzoekers dit jaar. En we zitten nu nog niet eens, waar we nu op zitten, zo doorrekenen, tot het einde van het jaar zitten we op 35.000 mensen instroom. Dus er is geen superhoge instroom. Er is een opvangprobleem. Dus we kunnen het niet aan. De keten is niet goed. En dat moet worden aangepakt en niet de instroom. En dat is wat de VVD de hele tijd doet. Die zijn heel erg populistisch bezig. En eigenlijk al met hun verkiezingscampagne bezig om een rechte flank aan te spreken. Om heel hard op asiel te gaan zitten. Terwijl de instroom is dus eigenlijk niet het probleem. Het is gewoon slecht geregeld in Nederland.
Ja, we zijn het verkeerde probleem aan het lappen dus.
Zeker, zeker. De VVD is gewoon bang voor de BBB en jaar in de 20 aan de rechterkant. Uh-huh. Dat zie je heel erg terugkomen.
Ja, en die instroom, daar heb je dus ook maar beperkt eigenlijk invloed op. Wat zou je dan wel moeten doen nu? Waar zou je wel afspraken over moeten maken?
Ik denk dat je afspraken moet maken over hoe je het inricht in Nederland. Hoe je het COA, de IND, hoe je daar meer geld... daar moet meer geld naartoe, er moeten meer mensen heen... om te zorgen dat de mensen die binnenkomen... zo snel mogelijk door die hele keten kunnen. En dat je dan op relatief korte termijn kan zeggen... of iemand kan blijven of weg kan. Want dat duurt nu veel te lang. Nu zitten mensen soms wel jaren in een centrum te wachten op een uitspraak. En dat moeten we voorkomen, want daardoor krijg je dat soort vervelende situaties... dat mensen al heel lang zitten, dat zij zeggen van... ik ben nu helemaal geïntegreerd en nu moet ik weer terug... naar een land wat veilig is. En dat duurt gewoon veel te lang. Dus die keten moet gewoon veel sneller. Dat kunnen we in Nederland doen. En voor de rest in Europa zorgen dat je met landen afspraken kan maken... dat die instroom mogelijk minder wordt. Maar dat is op dit moment niet het grootste probleem.
Nee. En ook als jij een beetje je politieke antenne je gevoel laat doen... dan hebben we aan de ene kant misschien VVD en CDA... aan de andere kant misschien ChristenUnie D66. Ja, denk je dan dat die partijen eruit kunnen komen? Of, Leendert zei het al, principe, ja, het gaat wel om... hoe ga je met mensen om? En daar zal de ene partij anders over denken dan de andere partij. Kan je daar wel uitkomen?
Ja, daar twijfel ik over, eigenlijk. Want dit raakt natuurlijk wel... Ja, ik denk wel de basis een beetje van die alle partijen, de overtuigingen die daarin zitten. Mm-hmm. Dus ja, als je daarvan, als je daarop gaat onderhandelen, zeg maar als partij, dan denk ik dat je wel veel kan verliezen.
Ja. We horen het Joris zeggen, die zegt ja, eigenlijk geen instroomprobleem, maar het is een probleem met hoe we er in Nederland met die mensen omgaan, hoe we ze opvangen. Is dat ook jouw analyse? Dat ja, we moeten beter mensen kunnen opvangen in ons land? Of moet het ook echt omlaag?
Nee, voor mij, als ik zo de cijfers hoor van Joris net... zou ik zeggen, nou, dat lijkt me niet echt... de instroom is misschien niet per se het probleem. Mm-hmm. Maar dat mensen eigenlijk stranden op het moment in die opvang, zeg maar... dat is natuurlijk wel problematisch.
Ja, en mensen die op grasveldjes liggen, dat soort zaken. Dat
extreem voorbeeld natuurlijk.
Ja, het is gebeurd. Ja. En misschien dat het nog een keer gaat gebeuren. Maar dat is onze stand toch wel... Dat is toch een beetje gênant voor een land als Nederland, toch?
Ja, eens.
Ja. Ik zei het al, Joris, vorige maand is het akkoord met die migratieministers. Nou, dan willen ze dus gaan kijken, mensen die nauwelijks voor asiel in aanmerking komen, die zou je dan aan de buitengrenzen van Europa, die zouden daar dan een snelle asielprocedure moeten doorlopen. Er wordt in Nederland nagedacht over een twee-statenstelsel, dat je bijvoorbeeld mensen die vanwege hun geaardheid vluchten, dat je die een aparte status geeft en de andere status dan oorlogsvluchtelingen. Er wordt gesproken over asielzoekers die kansrijk zijn dat die eerder aan het werk gaan, minder snel een permanente verblijfsvergunning. Dus er lijken wel dingen te gebeuren. Waar gaat het uiteindelijk op uitkomen, denk jij?
Ik las dat ze in het kabinet nu vier verschillende categorieën hadden. Dus bijvoorbeeld liefdesmigratie, arbeidsmigratie, asiel. En er was er nog een.
Onderwijs misschien?
Maar dat is volgens mij dat ook. En vooral asiel is nu het grootste probleem natuurlijk. Ik denk dat die deals met die landen gewoon heel belangrijk zijn. Dat je daar inderdaad aan de grenzen daar al de grootste klap kan opvangen.
Ja.
En ik denk dat daar ook wel de sleutel zal liggen van het hele probleem. Alleen dat duurt gewoon super lang.
Ja.
En nog even, als de VVD het kabinet zou laten vallen vrijdag... dan hebben ze nog steeds niks gedaan aan de instroom, wat ze hebben beloofd.
Dan
hebben ze nog steeds hun doel niet bereikt. En dan duurt het weer super lang voordat ze weer iets kunnen doen... Dus ik zie ook niet hoe de VVD dat zou kunnen verkopen aan een achterban. Want dan hebben ze nog steeds niks gedaan aan de instroom van alle asielzoekers.
Nee, maar Anouk, als we de VVD zo horen... Sophie Hermans bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zegt ze... joh, ik vraag het nog één keer aardig aan Rutte, doe iets. Op het congres zegt ze, schiet eens op, Mark. Deze week in het Algemeen Dagblad lezen we... deze week is er een deadline. Ja, als je dan vrijdag een deadline stelt en je doet daar weer niks mee... dan is dat is ook niet geloofwaardig, toch?
Nee, zeker niet. Nee, maar dat kan natuurlijk ook best wel een ding zijn... waar Rutte een beetje mee in een tweestrijd zit.
Mm-hmm.
Zijn eigen geloofwaardigheid binnen de partij... En zijn rol binnen het kabinet.
Ja, dat lijkt me wel vrij onwaarschijnlijk... dat hij zelf de stekker eruit trekt, toch?
Ja, dat zou...
Anders zo'n plusplakker, dat gaat nooit gebeuren, denk ik. Oké, we gaan praten over ander nieuws van vandaag. In een groot interview bij de BBC zegt Wael Sawan... dat is de CEO van Shell... dat het stopzetten van de olieproductie heel gevaarlijk en ook onnodig is.
The energy system of today continues to desperately need oil and gas. And before we are able to let go of that... we need to make sure that we have developed... the new energy systems of the future. And we are not yet collectively moving at the pace... that requires that to happen.
Ja, hij zegt de overgang naar hernieuwbare energie gaat niet snel genoeg om fossiel te kunnen vervangen. En dus moeten we dat niet doen. Er zijn allerlei landen die transitie niet makkelijk kunnen maken, want die hebben daar gewoon geen geld voor. Die zijn afhankelijk van fossiele brandstoffen. Nou ja, je gaat zien dat die dus enorm veel meer gaan betalen voor energieprijzen. Het kan gewoon nog niet. En dan denk ik ook een beetje, Joris, ja, er zijn allerlei mensen die heel idealistisch zijn, die zeggen we moeten van olie en gas af. En misschien dat de meeste mensen dat ook wel daadwerkelijk vinden, maar het moet wel op een verantwoorde manier. Hoe sta jij erin? Zeg je van we moeten er zo snel mogelijk van af, of wel op een geleidelijke wijze en dan misschien toch wat meer de lijn meneer Sawan?
Nou, het moet wel op geleidelijke wijze. Alleen die meneer van Shell, die roept natuurlijk ook een beetje uit eigen belang. Hij verdient natuurlijk heel veel geld aan olie en gas. Het is ook wel makkelijk voor hem om te zeggen dat we dat lekker langzaam moeten doen. Ik denk zeker dat we het zo snel mogelijk er vanaf moeten. Maar je kan niet vandaag op morgen stoppen, want je moet natuurlijk wel een goede vervanger hebben. Dat kan natuurlijk zijn kernenergie, wind, zon, waterstof. En dat is natuurlijk iets waar Shell ook hard mee bezig is. En wat ze zij natuurlijk heel graag in de markt willen zetten.
Ja.
Maar hij heeft natuurlijk ergens wel een punt dat juist de armere landen, die kunnen niet zo goed mee. En daar moet je ook naar kijken als het Westen, zeg maar, als je stopt met olie en gas.
Ja, Anouk, is meneer Sawan een beetje een fossiel? Of inderdaad, ja, een realist?
Ik denk eigenlijk het laatste, vanuit ook zijn positie. Mm-hmm. Want ik denk dat ze als bedrijf ook nog helemaal niet klaar zijn om die olie volledig los te laten. In combinatie met dat de maatschappij de infrastructuur nog niet heeft. Ja, dan lijkt het me een logische uitspraak.
Ja, en het heeft dus ook hiermee te maken. Hè?
I think if we're going to have a transition, it needs to be a just transition that doesn't work for one part of the world, but needs to be a globally responsible transition.
Ja, wij kunnen hier wel lekker daarmee bezig zijn en heel ambitieus zijn, maar als je daarmee allerlei arme landen over de kling jaagt, dan word je ook niet blij van.
Nee, klopt. Nee,
dus?
Nee. Dus het is logisch wat hij zegt.
Ja, en dus wel doorgaan met die verduurzaming, maar juist. Voorlopig hoeven we niet te verwachten dat we in een soort fossiele vrije wereld leven, want dat gaat toch niet gebeuren?
Nou, morgen niet.
Nee.
Nee.
En over 10 jaar ook niet, denk ik.
Nee, dat zal nog wel wat langer duren, denk ik.
Over 50 jaar misschien ook wel niet.
Nou, laten we hopen over 50 jaar dat we een heel eind zijn.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR breekt.
Papieren doorlezen en voorbereiden en dat soort zaken doen. Broodjes eten en lunchen. Oké, we gaan kijken naar wat mijn panelleden zelf is opgevallen in het nieuws. Joris Hetterscheid en Anouk Dijkstra zijn hier. En Joris, ik wil met jou beginnen. Jij wil het hebben over Zaporizhia. Daar is sinds, eigenlijk al tijden natuurlijk heel veel onrust over die kerncentrale, de veiligheid daarvan. En daar hebben we begin deze week, of een paar dag of 2-3 geleden, toch wel zorgwekkende berichten weer gehoord. Namelijk dat Rusland en Oekraïne elkaar ervan beschuldigen dat een aanval wordt voorbereid op die kerncentrale. Van beide kanten beschuldigingen waar geen bewijzen voor worden overlegd, maar de Russen zeggen van de Oekraïners zouden de centrale gaan aanvallen met raketten en drones. Zelensky zegt nee, er zijn explosieven geplaatst op de daken van dat ding. Ik word er een beetje bang van als ik al dat soort verhalen zo hoor.
Ja, ik ook. Dat is, ik maak me er wel zorgen over. En zeker omdat nu die landen elkaar gaan beschuldigen, wordt het probleem natuurlijk heel erg opgepompt. En Zaporizhia is natuurlijk het grootste kerncentrale van Europa. En natuurlijk een tijdje geleden is natuurlijk die dam opgeblazen, waardoor nu heel wat meer waar die kerncentrale uit koelt, zeg maar, leeg is. Gelukkig heeft die kerncentrale nog wel een voorraad. Alleen ja, het blijft wel spannend. En zeker nu de gemoederen zo hoog oplopen, maak ik me daar wel zorgen over. En Rusland heeft zich nu wat teruggetrokken, volgens mij.
Okay.
Dus het lijkt een beetje alsof zij ook voorstateren dat daar iets gaat gebeuren. Oekraïne doet hetzelfde. Die heeft een bevolking ingelicht om jodiumpillen te kopen. Alleen die zijn nergens te kopen. Dus die zijn overal uitverkocht. Dus het lijkt wel een spannende kant op te gaan. Ik las ook trouwens dat het dat het minder erg is dan het lijkt. Oh. Omdat Het effect is kleiner dan eerder rampen. Mm-hmm. Want deze kerncentrale ligt al een hele tijd stil en is veel moderner en veiliger dan bijvoorbeeld Tsjernobyl. Bijna 40 jaar geleden.
Goed dat je het zegt. Luister even mee naar defensiespecialist Patrick Bolder. Want die zegt inderdaad ook, ja, voor een herhaling van Tsjernobyl, wat toch een nachtmerriescenario is, daar hoeven we niet voor te vrezen.
Die westerse wapensteun, die duurde en die duurde en die duurde. En die opleiding van die Oekraïners moest ook nog gebeuren. Ja, is dat dan de schuld van het Westen? Nou, dat is natuurlijk ingewikkeld. Training kost tijd en zeker op nieuw materieel. Maar het is een feit dat de Russen een half jaar de tijd hebben gehad om ze gewoon beter en beter te kunnen voorbereiden op het Oekraïnse tegenoffensief. Ja, absoluut.
En dus is de vraag, moeten we Oekraïne met meer steunen die hij daarbij stelt eigenlijk? Wat vind jij?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we Oekraïne maximaal moeten steunen. Mm-hmm. En dat, volgens mij doen we dat al grotendeels. Volgens mij worden er binnenkort, was het laatste nieuws dat er weer F-16's worden gekocht voor Oekraïne. En ik denk dat dat gewoon super belangrijk is. En dat we dat ook moeten blijven doen. En niet dat we moeten blijven bij de levering die we hebben gedaan. Want als we zeggen van, nou, nu is het, wij hebben ons deel gedaan. Maar die oorlog gaat gewoon door. En die stopt natuurlijk ook niet na onze levering. Dus dat moeten vooral echt blijven. Dat is super belangrijk.
Ja, nee, Zelensky zei vannacht nog bij CNN dat hij inderdaad meer nodig heeft. Wil je heel het bezette, alle bezette gebieden terug kunnen winnen. Maar goed, dat zijn natuurlijk teksten die uit voor Amerikaans publiek. Nog heel eventjes kort. De berichten die we dus horen uit Moskou en uit Kiev. Van het Russische atoomagentschap, maar ook van Zelensky. Ja, moeten we die misschien met een korrel zout nemen? Want we weten van allebei niet wat er waarvan is. Wat voor bewijs zij hebben, of het maar gewoon allemaal oorlogspropaganda is, ja, wat moet je ermee?
Ja, dat is het wel. Ja, dat is natuurlijk het lastige hierin. Ik zou Rusland sowieso met een korrel zout nemen en Oekraïne misschien ook wel een klein beetje. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar juist dat nucleair agentschap van de VN.
Ja.
Want die is volgens mij nu weer, na aanleiding van die aantijging naar elkaar, zijn die nu weer daar gaan kijken. En ik denk dat we daar vooral op moeten letten. Want als zij iets zeggen, dan is denk ik wel echt nood aan de man.
Ja, nou, zij zeggen in ieder geval dat het erop lijkt dat er volgens nog geen aanwijzingen zijn dat er explosieven zijn aangebracht bij de kerncentrale. En dat is dus wel wat Zelensky zei. Nou, we moeten dat in de gaten houden. Maar spannend is het wel en niet op een goede manier. Anouk, jij wil het hebben over Chemours. Dat is chemiefabriek in Dordrecht.
Ja.
Daar werd over gesproken in de Tweede Kamer. Er was een hoorzitting, geloof ik, en verhoor. Wat viel je eraan op?
Nou, ik had een artikel erover gelezen van Anna Dijkman. En dat gaat natuurlijk over, net als bij Tata Steel, over de verantwoordelijkheid die bedrijven eigenlijk wel of niet nemen. Voornamelijk niet in de vervuiling en de schade die dat de samenleving eigenlijk toedoet. Mm-hmm. Dus ik was eigenlijk heel even benieuwd ook naar Joris' mening over. Joris, wat vind jij dat bedrijven in deze situatie zouden moeten doen?
goede vraag. Even voor mijn eigen ding. Chemours is dus dat bedrijf.
In Dordrecht.
Ik heb iets meer context nog.
Ja, dat is een bedrijf in Dordrecht, een chemische plant. Die maakte onder andere die anti-aanbaklagen in pannen.
Ja, dat PFAS, hè, is dat?
Ja.
Ja.
Teflon is dat.
Uh-huh.
Veel van die PFAS is in het water daar ofwel terechtgekomen ofwel geloosd. Dat laat ik me. Doe ik even geen uitspraak verder over. Maar daardoor zijn er natuurlijk veel hogere PFAS-waardes in bloed aangetroffen van de mensen die daar in die wijde omgeving wonen.
Ja.
Tata Steel heeft natuurlijk niet met PFAS, maar wel met fijnstof natuurlijk. Ja. Waar ze ook de omgeving en de bewoners mee ziek kunnen maken. Mm-hmm. Dus Joris, wat vind jij dat een bedrijf als Chemours en Tata Steel nu aan maatschappelijke verantwoording zouden moeten nemen?
Ik denk het wel. Ja. Als zij inderdaad, zij zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor een groot deel van die uitstoot en dus van gezondheidsschade bij heel veel omwonenden. Je kan het van twee kanten bekijken. Natuurlijk. Aan de ene kant laat de overheid dat toe. En zou je kunnen zeggen, de overheid is daar mede verantwoordelijk voor, omdat zij die uitstoot toelaten. Aan de andere kant, het bedrijf weet heel goed wat ze doen. En zij zouden een heel groot deel van hun schade moeten herstellen als een soort schadevergoeding aan de omwonenden. Ik denk dat het een deel van beide is, maar dat bedrijven vooral echt een verantwoordelijkheid moeten nemen, moeten blijven nemen.
We gaan kijken wat er trending is op de socials. Ariane is trending. En nee, het is niet de prinses, maar het heeft te maken met een raket. De laatste raket van de ESA, vannacht gelanceerd.
3, 2, unité, top, allumage moteur Vulcain.
En daar ging hij. De opvolger van de Ariane 5 wordt gebouwd, maar is voorlopig nog niet klaar. Ja, we hebben het ook over storm nog steeds. Gisterochtend code rood opeens. Eerst was het geel, toen werd het oranje en toen was het opeens rood. Dat had AI wellicht kunnen voorspellen. Kunstmatige intelligentie kan helpen bij het voorspellen van het weer, blijkt uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature. Nu wordt het nog gedaan met grote lastige rekenformules en AI kan dat veel sneller. En tot slot is Rammstein trending. Ja. Ongekende kleren, Harry. Ze spelen vanavond in Groningen, maar de vraag is of het doorgaat. Dat weten we pas een paar uur voor het concert. Want dan volgt een uitspraak van de rechter. Want een natuurbeschermingsorganisatie vindt dat het concert veel te luid is. Ze willen 103 decibel produceren. En dat zou toch voor vogels en dergelijke allemaal heel erg zielig zijn. Tot slot. Over Joe Biden. Die wil tot op de bodem uitzoeken hoe er cocaïne in het Witte Huis terecht is gekomen. Afgelopen zondag vond de Secret Service een zakje cocaïne in een kluisje voor bezoekers. Woordvoerder van het Witte Huis kon in ieder geval toezeggen dat Biden zelf niet met zijn sleutel onder de neus heeft gestaan.
The president and the first lady and their family were not here this weekend, as you all reported. As you also know that they left on Friday and returned just yesterday.
Ja, en ik dacht, Anouk, misschien dat Biden er wel een beetje van zou opknappen van af en toe een stimulansje op die manier. Want ja, je ziet hem toch wel eens lopen dat je denkt, goh, jij kan een oppeppertje gebruiken.
Ja, dat, nou ja, goed.
Ja?
Je weet het
zou
niet.
Zou je het maar aanraden om het te proberen? Op zijn nee. Leeftijd is dat toch misschien verstandig om dat beter niet te doen?
Nee, denk ik niet. Nee. Ik heb het zelf ook nog nooit geprobeerd.
Nee.
Dus,
nee. Geen idee. En jij vaart er ook wel bij, dus je kan prima zonder. Dat is fijn. Moet wel proberen. Joris, ja, de kans dat een bezoeker het achter heeft gelaten is dus vrij groot. Is dat dan een leuke grap? Het is natuurlijk wel hilarisch dat je cocaïne het Witte Huis binnensmokkelt. Nou, dat is toch goud.
Ja, ik vind het ook wel grappig. Ik vind het ook wel heel Amerikaans hoe dit nu wordt opgeblazen. En ja. Dat hele persconferenties worden gegeven over het zakje cocaïne in het Witte Huis. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, ik kan er eigenlijk wel heel erg om lachen hoe dit nu gaat.
Ja, nou, we gaan kijken wie de dader is. Dat zal ongetwijfeld boven tafel komen. En dan horen we dat hier op BNR. Een breaking news extra uitzending, denk ik, met duiding van Jan Posma. En achter de hele Holsjebem. Oké, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Joris Hetterscheid en Anouk Dijkstra. Morgen weer BNR Breekt, dan de politieke editie. Tot die tijd volg je ons op socials. We zijn op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok te vinden. En ook op Threads, zag ik. Daar zit BNR ook op sinds vandaag. Ja, je kan het niet downloaden in Europa, maar we zitten er wel. Wonder boven wonder. Goed, zometeen Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.